Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
Verduurzaming en innovatie staan bij veel bedrijven en instanties hoog in het vaandel. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Hoe krijg je iedereen mee en hoe maak je goede keuzes waar je achteraf geen spijt van krijgt? Bijvoorbeeld doordat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik hierover in gesprek met Marijn Roks van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Evert Bende van technologiebedrijf Huawei.
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
We beginnen aan de hand van een stelling. De energietransitie in Nederland stokt en dat komt niet door technologische beperkingen, maar door een trage adaptatie van het systeem. Marijn, welkom. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
Dank je. Dat is een ingewikkelde. Kijk, je doel met een stelling is natuurlijk dat ik een kant moet kiezen. En ik neig toch aan naar te zeggen het is en-en. En ik heb allereerst ook een beetje moeite met de energietransitie stokt. Volgens mij zijn we met z'n allen hard bezig om die energietransitie door te maken. Gaat het niet altijd zo snel als we willen. En dat ligt soms aan de adaptatie. Soms ook aan technologische ontwikkelingen. Dat die misschien nog net niet ver genoeg zijn. Dus goed, ja, het is een wat mij betreft.
En hoe kan dat beter?
Beter, ja. Ik denk dat er een deel van de oplossing zit in dat we, nou ja, de technologie, zeg maar, de ontwikkeling kan soms sneller. Beter toegespitst op de problemen die er zijn. En daarnaast, als je kijkt naar hoe kan die adaptatie beter, is denk ik vooral een kwestie van het juiste verhaal vertellen. Dus dat de energietransitie doen we met z'n allen. En om iedereen daarin mee te krijgen, nou ja, moet je een verhaal brengen wat ook aansluit op de belevingswereld van al die verschillende mensen die mee moeten in de transitie.
En dat is nu nog onvoldoende het geval?
Nou, dat kan nog beter.
Kan beter. Ja. Naast jou zit Evert, ook welkom.
Dankjewel.
Die stelling ga ik jou natuurlijk ook voorleggen. De energietransitie in Nederland stokt en dat komt niet door technologische beperkingen, maar door een trage adaptatie van het systeem. Wil jij daarop reageren?
Ja, zeker. Ja, het systeem is natuurlijk een heel breed begrip. En ik vind dat wel een mooi haakje om nou eens in te zoomen wat dat nou is. En ik denk dat we eigenlijk met z'n allen het systeem zijn. Het is eigenlijk is die energietransitie een revolutie in slow motion. Het is iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En eigenlijk ook weet niemand precies hoe het in zijn werk gaat en hoe het gaat lopen. Dus ja, het is een maatschappelijk ding waarbij ja, iedereen betrokken is. Bedrijven, burgers, de overheid, de netbedrijven. Vaak als we het over de energietransitie hebben en het stokken daarvan, wordt er gekeken naar netcongestie. Dat zijn allemaal elementen die we met elkaar moeten oplossen. En de netbedrijven die zijn natuurlijk weer in handen van lokale overheden. En dus die zijn eigenlijk ook een beetje van ons allemaal. Als je het hebt over hoe gaat dan zo'n energietransitie in zijn werk? Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld samenspel van allerlei reguleringen, initiatieven, technologieën die allemaal op een bepaald moment, laten we zeggen, aan bod komen en die hun weg naar de markt vinden. En ik werk natuurlijk voor Huawei en batterijen zijn voor ons heel belangrijk in die energietransitie. Naast andere zaken, zoals omvormers voor zonnestroominstallaties, maar ook snellaten infrastructuur. Dus aan de technologiekant is superveel mogelijk. Dan gaat het ook heel erg hard, met name aan de kostenkant. Als je ziet hoe enorm de kosten van batterijen de afgelopen 3 jaar zijn gedaald, dat is ongelooflijk. Ik denk dat 10 jaar geleden niemand dat had kunnen denken dat batterijen op zo'n laag kostenniveau terecht zouden komen. En ja, het einde is daar nog niet van in zicht. Dus ik ben ook wel heel positief over die energietransitie. Maar het blijft ingewikkeld. En wat ik denk wat het alleringewikkeldste is om, laten we zeggen, iedereen van de bevolking mee te nemen daarin.
Ja.
Dus wat je nu om je heen ziet is natuurlijk de happy few. Die kunnen een Tesla zich veroorloven. Maar waar het om gaat is dat alle lagen van de bevolking uiteindelijk mee moeten kunnen doen met die energietransitie.
Dus wat dat betreft zitten jullie eigenlijk wel ook een beetje op één lijn?
Ja, nou ja, kijk, onze doel is vrij simpel. We hebben technologie, goede technologie. En die kunnen wij in alle sectoren eigenlijk verkopen. Dus residentieel, dat wil zeggen dus aan burgers. Voor de zakelijke markt, dat noemen wij C&I, dus commercieel en industrie. Maar ook utility, dus dat gaat over hele grote zonneparken bijvoorbeeld. Nou, al die technologieën en die producten, die zijn nodig. En die helpen allemaal mee aan de energietransitie.
De Tesla is voor de happy few, zeg jij. Ja, hoe krijg je de rest nou mee?
Ja, dat is eigenlijk meer een beetje een politieke vraag. Ja, wat ik natuurlijk zelf heb gezien, ik reageer nu even als burger, is dat de overheid ook wel eens wispelturig is. Hè? Dus is er korting op de regeling. En dat als je een elektrische auto leest, dan heb je die bijtelling. En daar was een korting op. En die korting die wordt nu weer afgebouwd. Nou, dat is natuurlijk niet the way to go om elektrische auto's te stimuleren. Dus daar zou beter over nagedacht kunnen worden, denk ik persoonlijk.
Marijn? Wil je daar eens reageren?
Nou, specifiek dossier van de korting op de bijtelling, daar zit ik onvoldoende in om op te reageren. Het signaal dat wij als overheid, ik zit hier immers namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, af en toe wispelturig zijn, dat hoor ik niet voor het eerst. En eerlijkheid gebied denk ik ook te zeggen dat af en toe het geval is. Het feit is wel dat er binnen de overheid ingewikkelde belangen afgewogen moeten worden. En dat dan soms het kwartje, als je bijvoorbeeld naar de elektrische auto kijkt, misschien niet altijd voor iedereen de gunstige kant op valt. Anderzijds denk ik ook wel, als je naar de personenauto's kijkt, dat die transitie ook wel steeds verder al op gang komt. Dus de Tesla is misschien nog steeds voor de happy few. Al zijn er wel een hoop few dan als ik zie hoe vaak ik die zie rijden. En ook steeds meer goedkopere varianten op de markt. Tweedehandsmarkt komt op gang. Dus je merkt ook wel dat steeds meer voor iedereen beschikbaar komt.
Als we het over die energietransitie hebben, wat zijn denk je de grootste uitdagingen? Los van de rest nog meekrijgen, wat je natuurlijk al noemde.
Ja, dus naast die uitdaging zie ik ook een grote uitdaging bij de maakbaarheid. Dus het kwam net al even ter sprake. We zien problemen rondom netcongestie. Dus het net kan het niet altijd meer aan. Dan is batterijen in sommige gevallen de oplossing. Maar het is denk ik ook onvermijdelijk dat er gewoon uitgebreid moet gaan worden. Die technologie is er allemaal wel, maar er zijn ook gewoon handen nodig, schoppen in de grond om dat allemaal te realiseren.
En als we het hebben over de ambities die er nu liggen, hoe kijken jullie naar de toekomst? Is dat positief? Ben je positief gestemd?
Ja, zeker. Rooskleurig. Ja.
Evert?
Ja, ik ook. Ik zit natuurlijk aan de technologiekant en ik zie wat er allemaal kan en hoe hard het gaat. Kijk, voor de maatschappij is de netcongestie natuurlijk heel vervelend. Maar als ik heel eerlijk ben, is dat voor ons ook weer een voordeel. Want het betekent dat heel veel bedrijven batterijen kopen om hun probleem op te lossen. Hè. Dus er zijn heel veel ondernemers die hebben een probleem. Die willen groeien met hun bedrijf. Die willen bepaalde machines aanschaffen. Die kloppen dan aan bij de netbeheerder voor een grotere aansluiting. Die krijgen dan te horen van dat is goed, maar dan moeten we wel 3 jaar of soms 8 jaar wachten. En die zitten dan met hun handen in hun haar. En die gaan dan nadenken van oké, hoe moet ik nu verder? Nou, en die komen dan al gauw op het spoor van de batterij. En dat is dus wat wij verkopen. Dus wij bieden dan een oplossing voor die ondernemer, zodat hij weer verder kan met zijn onderneming. En dat is natuurlijk wat wij prettig vinden. Maar samen lossen we zo de maatschappelijke problemen op. En is dit een mooie kans voor ons ook.
Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
Een van de manieren om te gaan verduurzamen is de vrachtwagenheffing. Nou, Marijn, je zit hier namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kun je uitleggen wat die vrachtwagenheffing nou precies is?
Zeker. De vrachtwagenheffing is een instrument wat vanaf 1 juli volgend jaar live gaat. En dat betekent dat vanaf dat moment alle vrachtwagens die op de Rijkssnelwegen reden en ook wat onderliggende wegen, dan per kilometer gaan betalen. Dus die kilometers worden met een bepaald kastje bijgehouden. Nou ja, en dat vervangt eigenlijk het systeem wat we nu hebben met een vaste motorrijtuigenbelasting en een eurovignet. Dus we gaan naar een variabele heffing, zoals men dat dan noemt. Nou ja, en dat dragen we ook bij aan de verduurzaming. Dat doen we enerzijds doordat de heffing een variabel tarief kent. Dus schonere vrachtwagens die betalen minder. Dus je krijgt als het ware korting als je bijvoorbeeld met een elektrische vrachtwagen rijdt. En daarnaast hebben we een systematiek en die is uniek, mag ik zeggen. Waarbij een deel van de opbrengsten van die vrachtwagenheffing weer teruggaan naar de sector in de vorm van allerlei maatregelen ter verduurzaming.
En waarom is er voor gekozen om het zo te gaan doen?
Ja, dus die vrachtwagenheffing is eigenlijk een systeem wat we al zien in heel veel omliggende landen. Dus was eigenlijk een logische stap en ook een wens die er al langer lag om dat in Nederland ook in te gaan voeren. Dus in Duitsland is het al een bekend systeem, ook in België. En je ziet eigenlijk dat steeds meer Europese landen dat doen. En dat maakt ook dat het voor ondernemers die bijvoorbeeld al in Duitsland rijden, ook dan in die zin niet zo'n hele grote overgang is.
Nee, dus dan kijken jullie eigenlijk naar het buitenland, dus bijvoorbeeld naar Duitsland. En dan zien jullie van dat werkt goed. Dat is misschien ook wel iets wat wij in Nederland moeten gaan implementeren.
Precies, ja.
En het duurt nog eventjes voordat dat dan echt daadwerkelijk zover is. In hoeverre moeten ondernemers en vrachtwagenchauffeurs zich daar nu al op voorbereiden?
Ja, zoals je zegt, duurt nog even. 1 juli is nog ruim een half jaar weg. En toch is het wel belangrijk dat ze nu aan de slag gaan. Dit is ook waarom we vanuit de vrachtwagenheffing nu gestart zijn met de communicatiecampagne. Dus wellicht dat sommige luisteraars de reclamespots al wel eens voorbij hebben horen komen. En dat is enerzijds omdat je gewoon op tijd moet beginnen met die voorbereiding. Dus dat betekent dat het fijn is als je er nu al over hoort. Je een keertje inleest, de website vrachtwagenheffing.nl bezoekt. Dan kom je erachter wat dat betekent. En wat we daarnaast veel horen is dat transporteurs maken prijsafspraken met hun opdrachtgevers, opdrachtnemers, et cetera. En dat doen ze vaak in het jaar van tevoren. Dus dat betekent dat er nu al prijsafspraken voor 2026 worden gemaakt in de transportwereld. En dan is het wel belangrijk dat je daar die toenemende kosten, want daar hebben we het wel over. Dus die vrachtwagenheffing is nou eenmaal een lastenverzwaring voor het transportbedrijf. Wel al meenemen in de onderhandeling.
Ja, dus het belangrijkste is om nu te gaan lezen, je erin te gaan verdiepen, die prijsafspraken te maken. Maar er moet bijvoorbeeld dus ook zo'n kastje komen. In hoeverre zijn er van dat soort praktische dingen waar nu al op voorgesorteerd moet worden?
Ja, dus dat kastje dat gaat een ondernemer straks krijgen van een zogenaamde dienstaanbieder. Daarin maken we onderscheid tussen 2 soorten. We hebben straks een hoofddienstaanbieder. Dat is iemand die vanuit de overheid is gecontracteerd. En iedereen die zich daar wil aansluiten, die wordt daar geaccepteerd. En die krijgt van die hoofddienstaanbieder een kastje. Nadeel van dat systeem is dat het dan alleen in Nederland werkt. En daarnaast zijn er zogenaamde Europese toll providers. Die bijvoorbeeld ook al een kastje in andere omliggende landen hebben. En daar kan je wellicht bij aansluiten. Of als je al een kastje hebt waarmee je in dus België of Duitsland rijdt, vraag dan bij die toll aanbieder na. Ben je straks ook actief in Nederland? En kan ik dan mijn contract bijvoorbeeld uitbreiden?
Hebben jullie een bepaalde agenda van dan moet dit gebeurd zijn? Dan moet dat gebeurd zijn en dan zijn we in juli ready to go?
Ja, dus het contract met dienstaanbieders afsluiten, dat gaat eigenlijk vanaf januari, dus volgend jaar, echt spelen. Dan in het eerste kwartaal is ook wel de verwachting dat al de eerste kastjes uitgeleverd gaan worden. Het belangrijkste stip op de horizon is gewoon dat 1 juli gaat het systeem live. En dat betekent dat iedere vrachtwagen die op zijn weg rijdt zo'n kastje moet hebben. Dat kastje moet ook aanstaan. En bij dat kastje moet dan ook nog een geldige overeenkomst met zo'n dienstaanbieder zitten.
En als dat niet het geval is?
Ja, dan loopt het risico op een boete.
Ja, en, dus wordt, en hoe hoog is zo'n boete?
Dat is nog onbekend. De hoogte wordt nog bepaald.
Ja, dus, dat is nog lekker dreigend.
Ja.
Andere landen, daar wordt het eigenlijk een beetje van afgekeken. Dus zoals België en Duitsland. Gaan we dat precies op dezelfde manier doen? Of zitten daar nog verschillen in?
We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij die systemen. Om het voor de ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken. Dus het doembeeld wat er altijd was, is je wil geen 6 kastjes op de voorruit in je vrachtwagen hebben voor ieder land dat je in wil rijden. Dus in die zin is het interoperabel. Dus het sluit aan op die buurlanden. En natuurlijk zijn er helemaal, als je het systeem in zou duiken, dingen die wij net even wat anders doen dan andere landen. En daarnaast, wat ons systeem uniek maakt, wat al die andere landen niet hebben, is dus dan een deel van die opbrengsten straks weer teruggaat naar de sector.
Want hoe werkt dat precies? Je hebt die heffing en dat gaat dan terug de sector in. Waar wordt dat voor gebruikt?
Ja, nou, het komt dus naar verwachting. Straks zo, zeker als we een heel jaar, dus in 2027 hebben we een heel jaar aan vrachtwagenheffing. Naar schatting wel bijna 1 miljard aan inkomsten binnen.
Dat is de moeite?
Dat is de moeite, zeker. En daar gaat ruim 350 miljoen van terug naar de sector. Dat doen we deels via subsidies. Dus we hebben subsidies voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Een subsidie voor de laadinfrastructuur die je daar uiteraard bij nodig hebt. Ook subsidie om waterstof in de vrachtsector een zetje te geven. En daarnaast een aantal maatregelen die zich meer richten op een stukje innovatie in de sector, om het allemaal nog wat efficiënter te doen. Dus wij hebben vaak wel het motto, dus het is heel goed als je een kilometer gaat verduurzamen. Dus mooi als je hem elektrisch rijdt. Maar de meest duurzame kilometer is alsnog de kilometer die je uiteindelijk niet rijdt. Dus waar je kan vermijden, is dat mooi meegenomen.
In hoeverre denk je nou dat die vrachtwagens hierdoor minder gaan rijden?
Ja, dus het zal sowieso vanuit de vrachtwagenheffing zelf een bepaalde prijsprikkel zijn. Dus transport wordt iets duurder. Nou ja, dat maakt dat je er al iets beter over nadenkt. Vind ik dat nog waard? Goed, en dan werkt de economie zo dat iets van minder transport met zich mee zal brengen.
Want ik zou denken, maar goed, ik zit er niet vuistdiep in, dat zo'n vrachtwagenchauffeur sowieso niet meer op de weg is dan nodig. Of is dat dan een misvatting?
Nou, toch, ja, dat is wel een misvatting. Dus ik kijk niet dat die vrachtwagenchauffeur daar wat aan kan doen. Laat ik dat voorop stellen. Maar er zitten echt nog wel inefficiënties in het systeem. Dus wat helaas nog veel gebeurt, en er zijn allemaal wel logische redenen voor, is dat een vrachtwagen van zijn distributiecentrum naar een bepaalde winkel rijdt, daar de vracht los. En dan rijdt hij leeg weer terug, weer naar het distributiecentrum, om de volgende lading op te halen en weer naar een andere winkel te gaan. Nou ja, dan rijdt er dus een lege vrachtwagen op de weg. Die we liever zouden benutten voor nog wat andere vracht.
Precies, dus dit is echt ook los van dat er geld komt om te investeren. Is het ook gewoon weer een goede motivatie om dat zo efficiënt mogelijk te doen.
Zeker, ja. En er zijn ook ontwikkelen allemaal initiatieven om daar een bijdrage aan te leveren. Dus we hebben ook een regeling waarmee we ze financieel een zetje in de rug geven om bijvoorbeeld een samenwerking met twee andere transporteurs of verladers op te zetten. En te kijken van, werkt het nou? Wat bespaar ik daarmee? In de hoop dat ze dan een zetje in de rug hebben om het wel te proberen. Dan erachter komen dat het ook loont en het dan blijven doen.
Dus als je een beetje als ondernemer met je handen in het haar zit, je hoeft het niet helemaal alleen te doen.
Nee, zeker niet. Wij helpen waar we kunnen.
Nou ben je daar druk mee bezig dus om dit verhaal te vertellen. Wat voor reacties komen daarop? Hoe wordt daarop gereageerd?
Ik wou bijna zeggen verrassend positief. Kijk, je zou misschien denken dat we hebben het toch over lastenverzwaring. Daar zit de sector niet altijd op te wachten. Maar toch merk ik heel veel enthousiasme in de sector over dat er besef is dat het onvermijdelijk is dat die sector moet verduurzamen. Ook om een concurrentiepositie te behouden. Dus er is in grote delen van de sector enthousiasme om elektrisch te gaan rijden efficiënter aan de slag te gaan. En die vrachtwagenheffing vormt daarmee gewoon een mooie prikkel. En daarnaast zorgt de terugsluis, zoals we dat stuk noemen, wat weer teruggaat naar de sector, ook voor veel draagvlak. En we hebben er ook bewust voor gekozen om eigenlijk vanaf het begin, dat het idee van de terugsluizen was, dat ook samen met de sector te doen. Dus er zijn drie brancheverenigingen die we echt vanaf het begin heel nadrukkelijk hebben betrokken met, denk nou met ons mee, als dat geld straks komt, waar zijn jullie mee geholpen?
Dus eigenlijk is het misschien zo dat die ondernemers, al wel wisten van er gaat vroeg of laat wat komen. En hoe dat nu gaat met het terugsluizen van dat geld, dat ze eigenlijk denken, oké, op deze manier zien we dat wel zitten, want misschien komen we er nog wel wat gunstiger van af dan we hadden gedacht misschien.
Exact, ja. En helpt ook dat wij in die zin uniek zijn met dat systeem. Dus als er zeker ondernemers die bijvoorbeeld al in Duitsland rijden, daar is het tarief een stuk hoger. Dus ze zijn er meer aan kwijt en je krijgt er niks voor terug. Nou ja, dan is dit een mooie alternatief. Variant.
Ja. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
Veel bedrijven hebben grote ambities, maar netcongestie en overbelasting van het elektriciteitsnet kan nog wel eens roet in het eten gooien. Evert, liepen jullie daar bij Huawei zelf ook tegenaan?
Wij zelf niet, maar wel heel veel klanten van ons natuurlijk. En daar zijn we natuurlijk mee aan de slag gegaan. En ja. Dat doen we niet zelf, dat doen we met allerlei partners. En we hebben een heel distributiesysteem. Heel veel partners die de klanten al kennen, bij de klanten op bezoek komen. En daar worden de problemen besproken. En vaak gaat het niet alleen maar om het verkopen van hardware, maar gaat het om het oplossen van het probleem van de klant. En dus dan gaan ze analyseren van wat is er aan de hand. Hoeveel netcapaciteit heb je nodig? Hoe ziet je verbruik eruit? Welke machines kunnen op welk moment aan of uit? Dan wordt er een totaal plaatje gecreëerd. En dan wordt samen gekeken van wat is nou de meest handige oplossing voor de oplossing van het probleem van deze ondernemer.
Ja, en dan ga je daarmee aan de slag.
Ja, nou, wij zijn de trotse leverancier van de hardware dan uiteindelijk, als dat de oplossing is. En je ziet dat er nu gigantisch groeit. Er zien heel veel ondernemers die zien dat ook als oplossing. En in het nieuws is al vaak naar voren gekomen dat er op dit moment 14.000 ondernemingen zijn die in de wachtrij staan. Dus die hebben feitelijk een probleem, hè, want die hebben een grotere transportcapaciteit en aansluitcapaciteit gevraagd en kunnen dat niet meteen krijgen. Dus die moeten iets.
Ja, die wachtrij is ook vaak wel vrij lang eigenlijk, hè?
Ja, inderdaad. Dat is gigantisch. Dus als je mazzel hebt, is het slechts 3 jaar. Maar in sommige gevallen kan het oplopen tot 8, 9 jaar zelfs.
En voor die ondernemers voelt dat natuurlijk eindeloos lang.
Ja, die kunnen dat eigenlijk niet accepteren. Want die kunnen dan niet verder met hun bedrijf. Dat is duidelijk. Dus die moeten iets slims gaan verzinnen.
Ja, en dan komen jullie.
Ja, wij komen dan. En het mooie van Huawei is denk ik dat wij eigenlijk al heel lang in de batterijen zitten. Want de meeste mensen kennen ons natuurlijk van de telecom, ook van de telefoons en zo. Als je het hebt over telecom, als je naar buiten kijkt, zie je al die telecommasten. Daar zitten antennes op en die werken natuurlijk op stroom. En daar zit ook een backup systeem bij. Want als de stroom uitvalt, wil je nog steeds met je telefoon kunnen bellen. En dat backup systeem zorgt ervoor. En dat zijn feitelijk ook batterijen. Dus dat doen we al 20 jaar. Voor datacenters geldt eigenlijk hetzelfde. Daar heb je ook backup systemen nodig. Dus daar hebben wij ook al 20 jaar ervaring mee. Dus voor Huawei was het relatief eenvoudig om de batterijenmarkt te betreden. En als je kijkt naar de residentiële markt, hè, dus dat gaat over de huiseigenaren. waren wij een van de eerste met een thuisbatterij. En in België ging, ik geloof 3 jaar geleden, de saldering er daar af. En daar hebben wij dus heel veel batterijen al verkocht. En over een jaar gaat in Nederland ook de saldering eraf. Dus dan zijn wij er ook klaar voor. Maar goed, dat is residentieel. We hadden het over netcongestie. Dat gaat over de zakelijke markt. We hebben daar dus heel veel ervaring opgebouwd. En wij gaan heel vaak in gesprek met ondernemers. Want er zijn natuurlijk ook heel veel concurrenten van ons. En wat wij merken is dat ondernemers langzaamaan beginnen te begrijpen dat een batterij meer is dan een doos waar je stroming in kan opslaan. Hè? Want het is echt een stuk technologie dat complex is. Waarbij ook veiligheid super belangrijk is. Want in feite sla je een hele hoop energie op een hele klein volume op. Dus dat moet goed werken. En wij kunnen met zekerheid zeggen dat dat bij ons het geval is. En wat bijvoorbeeld vaak onderschat wordt, is dat je zo'n batterij ook onderhoud nodig heeft. En wij brengen nu een systeem op de markt waarbij dat onderhoud geminimaliseerd is. Wij hebben als enige, daar zijn we uniek mee in de markt, een systeem met een hybride koeling. Die batterij kan namelijk met lucht gekoeld worden, maar ook met vloeistof gekoeld worden. Dus met dit soort weer nu zou luchtkoeling bijvoorbeeld afdoende zijn. Maar gaan de temperaturen naar de 25 graden, 30 graden, dan is vloeistofkoeling de meest effectieve manier. En op die manier kunnen we een heel hoog rendement uit die batterij halen. En ik had het over onderhoud. Bij ons hoeft dat koelstofsysteem, de koelvloeistof, pas na 10 jaar vervangen te worden.
Oké.
Dus dat betekent dat een ondernemer die zo'n batterij heeft en waarbij die batterij cruciaal is voor zijn bedrijfsvoering, zijn bedrijfsvoering eigenlijk niet hoeft stil te leggen. Dus hij kan gewoon doorgaan. Dus dat geeft een stuk rust. En dat zijn dingen waar wij over praten met ondernemers. En we merken dat ze dat heel erg belangrijk vinden en fijn vinden. Want die ondernemer is helemaal niet met batterijen bezig. Die ondernemer is bezig met zijn bedrijf. En die wil gewoon dat alles makkelijk verloopt en dat hij minder kopzorgen heeft. En zo gaan wij in gesprek. Dus het gaat meer over dan een stuk hardware. Het gaat zeg maar over de hele oplossing gericht naar de ondernemer om hem te helpen.
Maken we het even concreet. Ik ben een ondernemer. Ik sta op die wachtlijst omdat het netwerk overbelast is. Jullie zeggen, we hebben de oplossing. Dat is die bedrijfsbatterij. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe beginnen we daarmee?
Nou, meestal gaat het zo. Dat kan op twee manieren. Het bedrijf kan al bekend zijn bij een installateur die al dingen voor hen heeft gedaan. En dan bellen ze gewoon op en dan wordt er advies gevraagd. En dan kan het zo zijn dat er ook een energieadviseur bij komt kijken. Die breder kijkt dan alleen de batterij. Die gaat kijken naar het verbruik in het bedrijf. De pieken in het verbruik. Of er ook nog dingen gewijzigd zouden kunnen worden in de bedrijfsvoering. Maar vaak is toch een batterij uiteindelijk de meest simpele oplossing. En dan moet er een advies gegeven worden over die batterij. Dus de volgende vraag die dan opdoemt is van hoe groot moet die batterij zijn? Dus daar heb je allemaal data voor nodig. Verbruiksprofielen. Een toekomstverwachting. Wat is die ondernemer van plan? Wil die misschien, stel je voor het is een bakkerij en hij wil opeens 3 ovens bij gaan plaatsen. Nou, die ovens gebruiken allemaal stroom. Wanneer gebruiken die dan stroom? Hoe grote piek geeft dat? En hoe zouden we dat kunnen oplossen?
Dat moet allemaal in kaart gebracht worden.
Moet eigenlijk allemaal in kaart gebracht worden. En dat verschilt enorm van ondernemer tot ondernemer. Soms is het heel simpel en soms is het wat complexer. En dan komt uiteindelijk daar iets uit van wat de capaciteit en het vermogen moet zijn. Het vermogen, dat zijn de kilowatts en de capaciteit is de kilowatturen, dus de energie. En dan ga je plannen van oké, hoe ga je dat doen? En onze zakelijke batterij is een batterij van 215 kilowattuur. Nou, het kan zijn dat een klant daar voldoende aan heeft. Maar het kan ook zijn dat een klant om en nabij de 800 kilowattuur nodig heeft. En dan kunnen we er 4 plaatsen. En het mooie is dat systeem dus zodanig is dat je ze allemaal netjes naast elkaar kan plaatsen met een vrij beperkte tussenruimte. Dus het kan vrij compact worden neergezet. Ons systeem kenmerkt zich verder dat het een heel laag geluidsniveau heeft. Dat is ook belangrijk in sommige gevallen. Dus je hoort het bijna niet. Dus dat zijn allemaal aspecten die meegenomen worden in de realisatie van zo'n project.
En dan spelen dus, want dat noemde je ook, veiligheid bijvoorbeeld mee. Als ze er dan eenmaal zijn, in hoeverre is er dan onderhoud? Of moet je daarmee bezig blijven met hoe het met die batterij gaat of batterijen?
Onderhoud is altijd nodig. In ons geval beperkt zich dat tot visuele inspectie. Om te kijken of alles nog goed eruit ziet. Bij andere batterijen is meer onderhoud nodig. Dan moet er een kalibratie gedaan worden van alle battery packages in die batterij. En dat betekent dat die batterij dan ook een dag stil ligt. Dus dat hebben wij niet. Dus dat is ook weer een voordeel voor die ondernemer. Dat geeft weer wat peace of mind. Dat zijn belangrijke aspecten. Dus het gaat meer dan om alleen prijs. En dat is altijd wat wij benadrukken.
En dan heb ik die batterij. Nou, ik kan me dus voorstellen dat het nogal een verschil is of je inderdaad een bakkerij hebt of een uitzendbureau, om maar wat te noemen. Maar wat kan het je brengen?
Nou, hoofdzakelijk dat jij door kan met je onderneming. Dat is voor die ondernemers toch het belangrijkste. Want zij gaan die batterij niet voor hun plezier aanschaffen. Maar ze schaffen die aan omdat ze dan weer verder kunnen met hun bedrijf. Daarnaast zijn er ook wel partijen, met name in de agrarische sector zie je dat veel, Die de batterij niet per se voor hun bedrijfsvoering nodig hebben. Maar omdat zij daar brood in zien. Want je kan die batterij ook inzetten op energiemarkten om handel mee te drijven. En ja, in de agrarische sector zie je dan vaak dat de eigen zonne-energie wordt opgeslagen in die batterij. Maar op momenten dat er eigenlijk geen zonne-energie wordt opgeslagen, kan je die batterij ook nog inzetten op de energiemarkten. Dat betekent dus, op sommige momenten is de elektriciteitsprijs laag en op andere momenten is die hoog. De batterij gaat hem dan gaat laden op die laagprijsmomenten en ontladen op de momenten van hoge prijs. En op die manier kan je weer een extra inkomstenstroom genereren in jouw boerenbedrijf. En dat vinden sommigen ook heel interessant.
Ja, betekent dat dan dat ook als je misschien niet zozeer met die netcongestie te maken hebt, dat zo'n batterij alsnog interessant voor jou kan zijn?
Ja. Dat is absoluut waar. Hè. Dat zijn de meerdere use cases die er zijn. Merendeel is toch wel die netcongestie. Met name gewoon bij het midden- en kleinbedrijf. Maar sommigen hebben inderdaad een hybride model. En wij werken ook vaak samen met zogenaamde energy management systemen leveranciers. En die zijn weer gespecialiseerd in het aansturen van de batterij. Dat doen wij dus niet zelf. Wij concentreren ons volledig op de hardware. Maar die bedrijven die kunnen precies die batterij aansturen op een manier dat zo gunstig mogelijk is voor de klant.
Weten de bedrijven jullie nu inmiddels, wij zijn natuurlijk een groot bekend bedrijf, maar weten ze jullie voldoende te vinden ook voor die batterijen?
Nee, nooit voldoende. Dus ik zou adviseren, ga naar solar.uoi.com/nl. En dan zie je op onze site, met niet zozeer onszelf, dat zie je ook natuurlijk en al onze producten, maar met name onze partners. Dus de installateurs die die batterijen kunnen plaatsen. En veel van die batterijen, van die installateurs, die zijn door ons opgeleid. Die zijn gecertificeerd, dus die weten precies hoe ze dat bedrijf, die batterijen in bedrijf moeten nemen. En dat is eigenlijk het contactpunt voor de ondernemers.
Want er zijn nog wel veel ondernemers die wel goed een batterij kunnen gebruiken, maar daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn.
Dat komt veel voor. Want die ondernemers die weten niet precies wat ze moeten doen inderdaad. Dus vandaar mijn oproep om even de moeite te nemen om even te kijken op de site.
Dus dat is dan eigenlijk de eerste stap. Ga kijken, ja. Ga lezen, ga je er een beetje in verdiepen.
Ja.
En dan is het wel een goede stap.
Ja, we hadden het net over een eerste ronde over het systeem. Hè, en de overheid hadden we het ook even over. De overheid heeft gelukkig ook een subsidieregeling in het leven geroepen. Dat heet Flex E. Dus daar kunnen bedrijven een subsidie krijgen om een bedrijf te laten doorlichten. Dat kan je dan doen aan de hand van een energieadviseur. En die kan dan onafhankelijk advies geven over wat die moet doen. Slimmer zijn bedrijf instellen of misschien wel een nieuw soort contract bij de netbeheerder afsluiten. Of een batterij of een combinatie van dingen. Dus er is een hoop te doen en best wel ingewikkeld voor de doorsnee ondernemer. Maar gelukkig zijn er energieadviseurs en zijn er technisch superveel oplossingen.
Er is een hoop te doen, maar er is ook een hoop mogelijk.
Ja wij worden er wel enthousiast over.
Ik zie het aan je.
Ja.
Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
Marijn, we hebben het uitgebreid gehad natuurlijk over de vrachtwagenheffing. Nou, die gaat vanaf 1 juli 2026 in. Je vertelde al, hè, een groot deel van de opbrengst hiervan gaat terug naar de sector en is bestemd voor verdere verduurzaming en vernieuwing. Wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen die dan straks met dat geld gaan gebeuren?
Nou, ik denk in twee delen op te delen. Dus we hebben een component op de verduurzaming. Dus we gaan zien dat steeds meer vrachtwagens elektrisch of sommige op waterstof, maar in ieder geval zonder emissie rondrijden. Dus de afgelopen jaren zagen we die al wel, stond het er vaak ook nog heel groot op. En nu zie je dat al steeds meer de standaard begint te worden. Dus ze rijden er al bijna 2000 rond in Nederland nu. Wat een druppel op een gloeiende plaat is nog. Maar straks als die heffing start en de terugsluizer komt, hopen we daar steile curve te bewerkstelligen. En daarnaast de component waar ik het eerder al over had, om het toch allemaal een stukje efficiënter te gaan doen.
En dit gebeurt dan straks in 2026. Nou, we nemen dit in ieder geval op zo aan het eind van 2025. Wat zijn voor jullie de belangrijkste ambities voor het aankomende jaar?
Het wordt voor ons natuurlijk een spannend jaar, omdat het hele systeem live gaat. Daar hebben we jaren aan gewerkt. Dus dat is een spannend moment, die 1 juli. Ik denk ook voor alle ondernemers die ermee te maken krijgen. Dus bij deze zou ik ook nog een keer zeggen, kijk vooral op vrachtwagenheffing.nl als ze daar vragen over hebben.
Vrachtwagenheffing.nl.
Precies, is in principe alles te vinden. Maar daarnaast gaan we ook in januari, eind januari, bijvoorbeeld een subsidie voor de emissieloze vrachtwagens alweer open. Met nog weer meer geld, meer budget dan vorig jaar. Dus dat is ook altijd een spannend moment wat het animo daarvoor is.
Dan wordt er straks allerlei geld opgehaald wat er dan bijvoorbeeld voor 2027 is. In hoeverre ben je dan al met de lange termijn bezig? Dus voor veel verder dan 2026 alleen?
Ja, dus wij hebben een zogenaamd meerjarenprogramma, zoals we dat dan noemen. Met maatregelen en ook de budgetten daaraan gekoppeld tot en met 2030. Maar dat neemt niet weg dat we ook gewoon onze oren en ogen open houden. En ook steeds in gesprek blijven met de sector om te kijken wat leeft daar nou. En waar kunnen wij nog een steuntje bijdragen in die hele transitie.
Evert, hoe gaan jullie bij Huawei het nieuwe jaar in?
Wij gaan heel positief het nieuwe jaar in. Want wij zien ieder jaar weer nieuwe kansen. En onze productportfolio wordt ieder jaar aangepast. En ieder jaar kunnen we weer een nieuw product lanceren. Dus we staan eigenlijk nooit stil. We weten nu al dat er weer nieuwere varianten komen op batterijen bijvoorbeeld. Als we het hebben over laadinfrastructuur, daar zijn we heel goed mee bezig. Dan komen we ook weer met innovaties. Dat bijvoorbeeld de batterij, de DC-stroom, dat is de gelijkstroom, direct naar de laadpalen kan gaan sturen. Nu zit er nog een omzetting tussen van gelijkstroom naar wisselstroom. Dus dat zijn allemaal innovaties die ieder jaar weer beter worden. En waardoor de producten ook weer een stukje beter worden, grotere capaciteit krijgen. Dus het is niet een disruptie, maar het is ieder jaar gewoon weer een stukje beter. En ook goedkoper meestal.
Veel innovaties, er gaat veel gebeuren. Een bepaalde ambitie of missie waar jullie hard mee aan de slag gaan?
Nou, wij zouden graag dus alle ondernemers van Nederland willen helpen om die netcongestie te lijf te gaan. En wij zijn daar klaar voor. De technologie is er klaar voor. Daar zijn we heel confident over. Kom maar op, zou ik zeggen.
Ik vroeg het natuurlijk al aan het begin van de uitzending. Nou, toen zeiden jullie allebei dat jullie positief zijn. Goed naar de toekomst kijken. Als we dan een beetje in de glazen bol gaan kijken. Waar staan we over een jaar en waar over 5 jaar?
Ik denk dat er gewoon een gestage groei doorgaan. Kijk, die 14.000 bedrijven die nu op een wachtlijst staan, die moeten gewoon geholpen worden. En daar gaan wij bij helpen. En we zullen niet de enige zijn die dat gaan doen. Daarnaast zijn er allerlei dingen in beweging. Dus de elektrificering van het vervoer gaat superbelangrijk worden. Daar hebben we het net natuurlijk over gehad. Daar valt gigantisch veel te doen. En dat houdt ook weer verband met netcongestie. Dus als iedereen elektrisch gaat rijden, zorgt dat ook weer voor nieuwe netcongestieproblemen die opgelost moeten worden. Dus ik denk dat die groei van batterijen, dat is niet iets eenmaligs. Dat blijft doorgaan. En we gaan gewoon toe naar een nieuw energiesysteem. En die batterijen, die horen daar gewoon in thuis. Daar werken wij aan mee. Met heel veel plezier.
Marijn, die batterijen, is dat iets waar jij dan, waar jullie ook wel mee bezig zijn bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?
Ja, zeker. Dat biedt voor ons gelukkig ook een mooie uitkomst. Dus er zijn best wat ondernemers die wij ook spreken, die zeggen ik wil best verduurzamen. Ik wil zo'n elektrische vrachtwagen kopen. En daar komt een laadpaal bij kijken. En als ik die aan wil sluiten, dan is het helaas onvoldoende capaciteit. En dan kan zo'n batterij een uitkomst bieden. Dus ik ben ook blij om te horen dat daar volgend jaar weer nog meer innovaties komen. En dat die ontwikkeling zeker niet stilstaat. Want dat gaat gewoon een hoop ondernemers helpen.
In het begin van deze uitzending zeiden jullie van een van de uitdagingen is om toch ook de mensen die nog niet helemaal meekomen mee te nemen. Voor zover ze luisteren. Wat zou je nou diegene willen meegeven die daar nog wat moeite mee hebben, Marijn?
Nou, ik denk goed goed voorbeeld doet volgen. Dus ik denk dat wij het er hierover hebben. Maar ook dat je steeds meer verhalen leest van ondernemers die het doen. Dat hopelijk inspireert. En ik zou vooral de oproep willen doen van ga er vooral gewoon mee aan de slag over nadenken. Het is denk ik ook prima als je besluit, nou voorlopig voor mij nog even niet, maar ben er in ieder geval mee bezig.
Evert?
Ja, nou ja, ik zie gewoon dingen veranderen en ten positieve. Dus natuurlijk ook de ondernemers die in de logistiek zitten, die zie je gestaag veranderen. Dus de elektrische trucks die beginnen te komen, daar hoort die laadinfrastructuur bij. De overheid heeft natuurlijk de reguleringen ook van de zero emission zones in de grote steden. Dus dat soort dingen helpen allemaal bij in de veranderingen. En natuurlijk alle heffingen waar we het zojuist over gehad hebben. Dus ja, al die ontwikkelingen samen zorgen gewoon voor een verandering. En soms is het goed om ook terug te kijken. Hè? Want soms denk je wel eens, het gaat best wel langzaam. Maar als ik bijvoorbeeld naar batterijen kijk, 3 jaar geleden waren er allerlei partijen op de markt die dachten van, oh, wij kunnen ook een batterij maken. Dus die kochten zeg maar een zeecontainer en die stopten daar wat losse batterijpakketten in. En die knoopten dat aan elkaar met de elektrische snoeren. En die dachten van, dit is een batterij. En als je nu ziet wat de stand van de techniek is, is onvergelijkbaar met dat. Overigens hebben wij dat nooit gedaan hoor, wat ik net schetste. Maar dat wordt stukken geavanceerder, veiliger, beter, goedkoper. En dat blijft doorgaan, zoals ik al zei.
Ja, dus blijf je daar vooral in verdiepen en kijk wat er voor jou nodig is. Is volgens mij wel de boodschap van nu. Dat was Topic Talks voor nu. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Marijn Roks van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Evert Bende van technologiebedrijf Huawei.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.